We hebben dus wereldwijd hebben we dagelijks een gebruik van 100 miljoen vaten olie. Dus als je niks doet, dan hebben we over een jaar 92 miljoen vaten olie en schrikbarend tekort. Dus ik bedoel, olieservicesbedrijven moeten oliebedrijven helpen om de productie in stand te houden.
Ja, beste belegger, het is donderdag 9 juli. Trump vindt de Iraniërs scumbags en het staakt het vuren kan wat hem betreft de prullenbak in. Kortom, die straat van Hormuz is voorlopig echt nog niet open en wij noemen een sector die daarvan kan profiteren. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jeff Thijssen. Straks krijg je van Karel een tip voor een ETF waarin al zijn favoriete aandelen in de olieservice sector te vinden zijn. Maar we beginnen natuurlijk met de terugblik. Nou, rustig weekje weer.
Zeker. Ik bedoel, we hebben natuurlijk FIFA en Trump. Ja. Die het met z'n tweeën voor elkaar hebben gekregen om beschuldigd te worden door corruptie. Door de corrupte oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Dus daar moet je echt wel wat voor doen natuurlijk. En misschien nog wel bijzonder dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Dat de hele wereld België ging aanmoedigen in het WK tegen Frankrijk. Ja. Of Verenigde Staten moet ik zeggen. Weet je, dit heeft ook een beleggingstintje. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin de machthebbers bezig zijn om regels ongeldig te verklaren. Er zijn allemaal tekenen dat we in een deglobaliserende wereld zitten. Beetje 19e eeuw, je doet wat je zelf wil. Vriendjespolitiek zorgt ervoor dat instituties afbreken. Weet je. En uiteindelijk is dit heel negatief voor de dollar als wereldwijde reservemunt. En heel erg positief voor de edelmetalen. Dus ik bedoel, ik verwacht de komende jaren nog wel meer van dit soort grappen. Om het zo maar eventjes te zeggen.
Maar daar heb je toch niet meteen een effect van gezien afgelopen week?
Of nee, maar er zijn gewoon, kijk, de globalisering en deglobalisering zijn hele lange trends. Ja. Vaak tientallen jaren. Het begint met kleine dingetjes. Uiteindelijk worden het grotere dingetjes. Weet je, en alles heeft eronder te lijden. Onder andere ook sport. Weet je. En als tweede viel me afgelopen week op dat Rusland een exportverbod heeft ingesteld op diesel. Oekraïne valt meerdere grotere raffinaderijen aan. Weet je, en is op zich wel bijzonder, want vorig jaar was Rusland na de Verenigde Staten de grootste exporteur van diesel in de wereld. Nou ja, de grootste ene grootste exporteur moet nu diesel gaan importeren. Dus die wereld wordt alleen maar krapper en krapper. En je ziet ook gewoon bijna elke dag het Valero, een grote Amerikaanse raffinaderij aandeel, elke dag een nieuwe hoogste stand ooit aan tikt. Dus het zal nog wel eventjes doorgaan. En het laatste en derde punt wat ik begin te noemen is dat de grote HBM-makers van de geheugenmarkt voor het eerst echt goed onder druk staan. Dus dan kijk je naar SK Hynix, wat gewoon 30% onder de hoogste stand ooit staat. En een van de redenen is volgens mij dat de gedachte begint te leven dat datacenters misschien wel overcapaciteit zouden kunnen bereiken. Omdat Meta zei van ja, we hebben veel te veel geheugen voor onszelf. Dus we gaan een clouddienst oprichten en we gaan onze overtollige capaciteit in datacenters verkopen. En markten hebben daar wel weer best wel schrik van gehad. Want het is alweer 2 jaar geleden dat de SK Hynix een derde onder de all-time high stond. Dus interessante tijden.
Ja, Jeff, wat is jou afgelopen week opgevallen?
Ja, ook heel veel nieuws in de chipsector. Ja. Apple die gaat voor ruim 30 miljard chips kopen van Broadcom. Het aandeel reageerde daar positief op. Dat is positief ook voor de dividendportefeuille van beleggersbelangen. Broadcom is al jarenlang leverancier voor een communicatiechips van Apple, namelijk voor de iPhone. Denk dan aan Bluetooth, maar ook aan wifi. En ze verlengen nu hun samenwerking tot 2031. En Broadcom die belooft 15 miljard chips te produceren in de VS. En dat doen ze door de productiecapaciteit uit te breiden in Colorado. En dat is weer positief nieuws voor Apple zelf. Want dan kunnen ze weer naar de Amerikaanse president Donald Trump. Die de macht heeft. Dan kunnen ze in ieder geval hem paaien met wellicht minder hoge importheffingen in de toekomst. Op de iPhone om dat te vermijden. De investeringen in de chipsector gaan daarnaast volop door. Amazon die wilde volgens Bloomberg 25 miljard ophalen met de uitgifte van een obligatie. En waar gaat het geld naartoe? Ja, voor de investering van datacenters en de inkoop van AI-chips te versnellen. En dan hebben we ook natuurlijk nog een andere Magnificent Seven, softwaregigant Microsoft. Die gaat wereldwijd bijna 5000 banen schrappen. En die ontslagen vallen voornamelijk in de Xbox-divisie. Dus enkele gaming-studios die worden afgestoten. En waarom? Ja, meer focus op AI, waarin het ook fors blijft investeren. Een andere hoek dan, dat was Walmart. De Amerikaanse retailreus die verlaagde prijzen van tientallen populaire barbecue-producten. Denk aan rundvlees, chips en frisdrank. En wie anders dan Donald Trump, die ging daarmee, claimde daarmee een succes. Want volgens zijn verzoek zijn de prijzen verlaagd.
Ja.
Als cadeau voor de 250ste verjaardag van de VS. Walmart zelf spreekt van een zomeractie.
Ja.
Maar het is wel opvallend, want vorig jaar waarschuwde dezelfde keten nog dat de importheffing van Trump zou leiden tot hogere consumentenprijzen. Dus dat was wel opvallend nieuws, vond ik, bij Walmart.
En wat heeft het aandeel daarop gedaan?
Volgens mij niet heel veel. Nee, omdat het is meer wat klein bier.
Ja, ja.
Maar een ander bedrijf wat wel in de aandacht naar zich toe wist te trekken was SpaceX. Want ja. SpaceX na 15 handelsdagen maakte na zijn beursdebuut trad het toe tot de Nasdaq 100. En dan komen er ook meteen weer verschillende analistrapporten. Met name van de banken die het begeleiden, de beursgang. En die zijn natuurlijk, zoals je kan verwachten, overwegend positief. Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan die gaven allen een koopadvies. En Morgan Stanley ziet de koers van het aandeel verdubbelen naar $300. Vanwege het groeipotentieel van AI, Starlink en de ruimtevaartactiviteiten. Dus Karel, hoe kijk jij er tegenaan? Tegen zo'n koersdoel van $300?
Extreem, want ik bedoel, je betaalt nu 110 keer de winst of 10 keer de omzet voor SpaceX. Dus ja, op het moment dat het binnen een jaar meer dan verdubbelt, gaat de waardering nog verder omhoog. En van de 10 grootste beursgangen ooit in de Verenigde Staten was na 12 maanden 100% had een negatief rendement. En ik denk dat dit geen uitzondering is, dus dat gaat niet gebeuren binnen een jaar naar boven de 300.
Oké. Ja, en verder natuurlijk een aantal bedrijven die opvielen. Samsung die kwam met, niet met de echte cijfers, maar die gaf wel al een inkijkje. Daar zullen we later in ook aandacht aan besteden deze week. Want een van de hoofdonderwerpen is de beursgang van SK Hynix.
Ja.
Dus dat waren de punten die mij het meest
opvielen. Samsung was ook wel heel opvallend, toch? Want volgens mij waren de cijfers echt fantastisch. En ging de koers 10% onderuit op het bericht?
Ja, inderdaad. Dus het was echt, als je over honkbaltermen spreekt, dat het echt een home run was, die cijfers. Fantastisch. En de koers ging fors onderuit. Dus dat lijkt echt een korttermijn trade van
is het dan hetzelfde
nieuws?
Ja,
het aandeel is natuurlijk ook enorm gestegen. En je ziet wel in de markt wat.
De verwachtingen zijn ook dan zo hoog dat ze daar niet aan kunnen voldoen? Of?
De cijfers waren beter dan verwacht zelfs. Volgens mij was de winstgevendheid, die was in plaats van volgens mij 18 keer 19 keer vervoudigd. 6% hoger dan verwacht. Ja. Maar je ziet de laatste weken dat beleggers eigenlijk een soort kantelpunt lijken te zitten. Met meer de insteek van de ene dag is het je moet blootstelling hebben aan het AI-thema. Want dat gaat zorgen voor enorme groei en uiteindelijk ook enorme winstgroeicijfers. Aan de andere kant zie je een beetje de vermoeidheid en zie je rotatie naar de achterblijvers. Want je zag deze week bijvoorbeeld dat softwareaandelen weer werden opgepikt. Ook Chinese aandelen zitten weer in de lift. Alibaba en Tencent. En dat zijn nou eigenlijk juist de aandelen waar geld lijkt te zijn onttrokken om blootstelling te krijgen aan AI.
Ja.
Maar we gaan straks wat
daar
meer
komen we later,
op Samsung en SK.
En wat ik dus ook niet wist en vanochtend las in het FT is dat de Zuid-Koreaanse huizenmarkt ook hot en booming is. En dat nu mensen in Zuid-Korea gewoon hun aandelen verkopen om vastgoed te kopen.
Ja, opvallend.
Ja, ja. Wat maken we daarvan? Ja.
Nou ja, kijk, ja, meer gewoon van waarom die aandelen dan ook onder druk komen te staan. Is omdat gewoon die huizenmarkt in Seoul helemaal door het dak heen gaat. Ik geloof de centrale bank ook heeft opgeroepen van hey, dit wordt een beetje te extreem.
Het is een grote bubbel ook weer, in de...
Ja, want het gaat natuurlijk niet met beleggen om hoe de cijfers zijn, maar weer waar willen beleggers hun geld naartoe allokeren.
Ja.
En die Zuid-Koreaanse huizenmarkt had ik persoonlijk gemist.
Als je in Seoul ergens moet wonen, dan moet je gewoon je aandelenportefeuille liquideren.
Bij wijze van spreken wel, ja.
Voor kennis.
Dat brengt ons denk ik bij de... Nou ja, jij wil het over de olieservice sector hebben, Karel.
Ja.
Dus met alle Trump-verwikkelingen en Iran, is dat een sector die onder het vergrootglas ligt?
Klopt. Weet je, op een paar weken roep ik het op deze plek van dat de situatie in de straat van Hormuz veel langer gaat duren dan iedereen denkt. Weet je, en ik bedoel, het beste bewijs is natuurlijk wat voor deal Trump wilde sluiten. Want ik bedoel, Obama wilde in 2016 1 miljard steun geven, volgens mij. En Trump een paar honderd miljard aan steun en 26 miljard vrijgeven van bevroren tegoeden. Dus laat zien hoe sterk de Iraniërs zijn. Weet je, en daarnaast heb je de Israëliërs die gewoon een onbekende acties kunnen gaan uithalen. Dus ik denk dat het allemaal veel langer gaat duren dan dat ze willen. En Iran heeft totaal geen incentive om een nucleaire deal met de Verenigde Staten te gaan sluiten. Ja, misschien op het moment dat ze de macht over de hele straat terugkrijgen en dat ze tol kunnen gaan heffen, et cetera. En ik denk dat de Verenigde Staten redelijk klaar zijn in het Midden-Oosten. Want de afgelopen maanden hebben ze meer dan 1000 tomahawks afgeschoten. En in de afgelopen 10 jaar hebben ze minder dan 1000 tomahawks gekocht. Dus ik bedoel, dus 10 jaar aan jaarproductie is er afgeschoten. Ik bedoel, dat kan je ook niet eeuwig voor volhouden. Dus ik denk dat het een heel mooi moment is om de olie services sector te kopen. Ik heb de afgelopen jaren meerdere individuele aandelen getipt uit deze ETF. Maar ik denk dat de ETF, dus de Van Eck Oil Services Usage ETF, ik zal ook de easing code in de show notes zetten, een heel aantrekkelijk moment is om nu te gaan kopen. En ik wil een aantal voorbeelden geven van mooie aandelen die erin zitten.
Misschien heel even, daar kom je gaandeweg waarschijnlijk wel op. Maar waarom ga je dan specifiek richten nu op de olie services en niet op de producenten?
Omdat ik denk dat het risico lager is. Met als reden dat in de komende jaren gaan de olieproductievelden naar beneden. Dus een olieproductieveld daalt met gemiddeld 8% per jaar als je er niks aan doet. We hebben dus wereldwijd dagelijks een gebruik van 100 miljoen vaten olie. Dus als je niks doet, dan hebben we over een jaar 92 miljoen vaten olie en schrikbarend tekort. Dus ik bedoel, olieservicesbedrijven moeten oliebedrijven helpen om de productie in stand te houden. Dus weet je, ik zit in het kamp van ExxonMobil en van de OPEC, dat de komende tientallen jaren het oliegebruik op de wereld zal blijven groeien. Ja. En hun zeggen van, en ik ben het er mee eens van, dat iemand in de opkomende markten wil net zo leven als in het Westen. Weet je, je hebt een paar miljard meer mensen in de opkomende markten dan in het Westen. Dus die vraag zal gewoon groeien. Maar stel dat die vraag niet groeit, oliegebruik heeft gepiekt, dan nog moet je gewoon die velden met olieservicesbedrijven efficiënter maken. Moet je nieuwe velden vinden. De makkelijkste olievelden zijn allemaal op het land. Die zijn al aangeboord. Je moet nu 10 kilometer diepte op de oceaanbodem naar olie gaan zoeken. En daar profiteren die bedrijven heel erg veel van. En ook die bedrijven die ik noem zijn allemaal heel erg sterk op zee. Zoals bijvoorbeeld Technip 7. Die legt bijvoorbeeld kilometers lange pijpleidingen aan op zee. En dat doen ze door... In Schotland hebben ze een hele grote bedrijfsruimte. En dan maken ze dat bijvoorbeeld 7 kilometer lang aan pijpleiding. Dus heb je echt pijpleiding van 7 kilometer lang. En die trekken ze dan het water in. En dan gaan ze met een boot waar 7 kilometer pijplijn achter ligt naar een plek op de wereld waar ze pijpleidingen op de bodem van de oceaan nodig hebben.
Een Brits bedrijf dus.
Een
Brits bedrijf.
Nee. Het is...
Jij zegt Schotland, toch?
Ja, ik zei, ik zei Schotland, maar het is genoteerd in de Verenigde Staten. Alleen toevallig heb je bij de Schotse kust veel meer ruimte om dit soort praktijken te doen dan voor de Amerikaanse Oost-Westkust, waar best wel met New York en aan de andere kant met Los Angeles en zo best wel veel bebouwd is. En als jij gewoon een productieplaat nodig hebt met 7 kilometer aan kabel, ik bedoel, dit best wel wat pijpleiding moet ik zeggen, best wel groot.
Ja.
Dus het is Amerikaans. De volgende, die is ook wel heel erg leuk. Transocean. Dat is een bedrijf dat heel erg goed is in het boren van extreem grote dieptes. Dus ik bedoel, zij hebben een boorschip en dat komt dan aan. En als je dan 12 kilometer pijplijn naar beneden moet duwen, ik bedoel, het is langer dan de Mount Everest, hè?
Ja.
En dan halen ze gewoon onder de oceaanbodem halen ze olie naar boven. Ja. En het is eigenlijk de enige die echt, als je gewoon 12 kilometer of diepte hebt, die dat kan. Dus die hebben echt enorm veel de macht. Kijk, een andere waar ik heel erg blij van word is bijvoorbeeld Schlumberger. Want zij hebben schepen waar dan vele tientallen kabels achter die schepen hangen. En op die schepen hebben zij een soort onderwatermicrofoon geïnstalleerd. En dan het hoofdschip schiet dan met een luchtkanon lucht onder water. En dan die microfonen registreren hoe dat dan kaatst op vanaf de zeebodem naar de kabels toe. En dan heb je gewoon een 3D-plaatje van de oceaan. En dan weet je waar olie zit en waar gas zit. Wow. Het is op zich wel heel erg grappig hoe dat dan werkt. En zij zijn er echt marktleider in. En doen dat eigenlijk hartstikke goed. Kijk, een ander aandeel wat ik ook heel erg leuk vind is Weatherford. Zij zijn dus wereldmarktleider in managed pressuring drilling. En normaal als je een boort op de bodem van de oceaan, heb je vaak drukverschillen van tussen de 20 en 50 bar. En zij weten dat constant te houden op 3 bar. Waardoor je gewoon veel efficiënter en veel meer olie kan gaan winnen. Kijk, en er is enorm veel vraag naar het vervangen van olie. Ik ken een heel goed voorbeeld om dat te noemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Transocean, wat ik dus net vertelde, die gewoon op 12 kilometer diepte kan boren. Dan zeiden ze een paar jaar geleden, dus in 2022, als jij zo'n schip van hun wilde huren, dan betaalde je iets meer dan $200.000 per dag. En nu is het ruim $400.000 per dag. Dus ik bedoel, die oliebedrijven bieden ook tegen elkaar op om zo'n schip te kunnen huren. Kijk, en wat wil Transocean en Valaris en dat soort partijen, die wil dus meer drillschepen bouwen. Alleen het kan helemaal niet, want de scheepswerven wereldwijd zijn vol. Dus ik bedoel, in COVID gingen we allemaal extra pakketjes bestellen. Dus dat betekende containerschepen, et cetera, die werden besteld. Duurt nog jaren voordat de laatste geleverd is. LNG-tankers worden gebouwd, omdat dat de overgangsbrandstof van fossiel naar duurzaam zou zijn. Dus het ligt helemaal vol. En deze schepen zijn eigenlijk sinds 2014 niet meer gebouwd. Dus als de scheepswerf een plekje heeft, het is maar de vraag of ze nog zo'n schip kunnen bouwen. En ik vind het ook wel belangrijk dat als je bent zo enthousiast bent over een sector, dat je ook de bear case zou moeten vertellen van hoe zou het mis kunnen gaan. En ik zie eigenlijk maar 2 dingen waardoor dit echt mis zou kunnen gaan. Dat is ten eerste een lockdown door een virus. Wat ik bedoel op het moment dat er een lockdown is en wereldwijd vallen economieën in een recessie toe, dan heb je wel een hele flinke vraaguitval. Maar behalve dat denk ik dat dit nog jaren en jaren booming kan zijn. Weet je? Ik bedoel, dit had ik ook opgeschreven in oktober in het verhaal van de week voor beleggersbelangen. Weet je, de straat van Hormuz is nog niet eens meegenomen. Ik bedoel, stel dat alles weer koek en ei is daar. Dan moeten al die installaties die gebombardeerd zijn door Iran of waar een drone tegenaan is gevlogen, die moeten ook weer gebouwd worden. Sommige mensen zullen zeggen van Midden-Oosten is wel risico. Ik wil toch wat meer olie in Zuid-Amerika. Dus ik moet die olieservices bedrijven hebben echt nog jaren en jaren echt heel veel extra werk te doen. Dus ik bedoel, zelfs op deze koersen vind ik het koopwaardig.
En jij noemt nu een lijstje bedrijven die allemaal zo in hun eigen niche actief zijn. Zijn ze daar min of meer monopolist of is daar veel concurrentie in?
Het zijn min of meer monopolist daarin. En dan is het vooral de reden dat er gewoon meer vraag is dan het aanbod. Want ik bedoel, Transocean concurreert met Valorous. Kijk, en je hebt natuurlijk ook Noble en je hebt Seadrill. Dat zijn de vier drillbedrijven. En Transocean is echt marktleider op 12 kilometer diepte en meer. Maar je hebt genoeg 5 of 6 kilometer diepte. Alleen, er is zoveel vraag naar die schepen. Dat maakt niet uit hoe diep je wil boren in de oceaan. Partijen bieden echt tegen elkaar op. Dus het zijn min of meer monopolisten in de zin van dat er gewoon meer vraag is dan aanbod.
Ja, 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 ja. Ja. En nou ja, goed, om het af te ronden. Jij vindt eigenlijk al deze aandelen voor de stockpicker koopwaardig?
Ja, zeker. Deze aandelen hebben een koopadvies bij beleggersbelangen. Heb ik de afgelopen jaren getipt. Alleen ik zat te kijken, die van Egg Oil Services, ETF, zitten echt allemaal mooie bedrijven in. En niet echt bedrijven, want ik denk, die zou je niet willen hebben. Kijk, en op het moment als je belegger bent en je volgt de individuele aandelen, weet je, dan moet je er veel dichter op de bal zitten, weet je. En op het moment dat je 50 verschillende olie services aandelen hebt, dan hoef je alleen het thema goed te hebben. Dus ik bedoel, ik beleg er zelf ook in, is de disclaimer.
Ja, dat moet er altijd bij. Dus de Van Eck Oil Services.
Ja, en al die individuele aandelen heb ik ook allemaal.
Ja, en één aankoop en je zit breed in de nog jarenlang boerende
Ja, zeker, weet je. En ik bedoel, alleen een lockdown door een virus of gewoon echt een wereldwijde recessie kan dit stoppen. Alleen die wereldwijde recessie twijfel ik ook een beetje aan. Middels hoofdreden dat elke recessie die ik in mijn leven heb meegemaakt, wordt er heftiger op een recessie gereageerd dan de voorgaande recessie. Dus denk bijvoorbeeld aan centrale banken die zeggen van oké, wij gaan assets opkopen om de beurzen te ondersteunen. Denk aan overheden die zeggen we gaan nog meer geld uitgeven en er is wel een klimaat ontstaan dat als het een beetje tegen zit, dan wordt er meteen geld in de economie gepompt. Kijk, en op het moment dat je geld in de economie pompt, dan komt die wel weer tot leven. Weet je? En bij de laatste recessie hadden de Verenigde Staten gezegd van ja, we zetten gewoon $3000 op elke rekening van elke Amerikaan. Ik bedoel, het gaf een economie zo'n boost dat het met 10-20% groeide in een paar kwartalen. Nou ja, ik bedoel, dat trucje hebben ze geleerd. Als je dan kijkt, de huidige regering zal bijna niet verbazen dat ze zeggen, oh, dat werkt zo goed. We geven volgende keer gewoon iedereen $4000 en dan komt het herstel nog sneller. Dus vandaar dat ik bij die wereldwijde recessie nog wel twijfel, omdat iedereen meteen de portemonnee gaat trekken, overheden en centrale banken. Alleen lockdown met een virus, dan is het wel klaar.
Oké, en nog één keer de naam van de ETF, de Van Eck.
Oil Services Usage ETF.
In de volgende aflevering gaan we in op een Zuid-Koreaans tech-aandeel dat de stap zet naar de Amerikaanse beurs, SK Hynix. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.